Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u en jij hier in de kerk, met degenen die buiten het kerkgebouw met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst, op deze tweede Lijdenszondag. Vanmorgen gaat voor dominee Luchthart uit onze buurgemeente Kamerik. Deze dienst staat ook in het teken van de voorbereiding voor op de viering van het Heilige Avondmaal, volgende week zondag. Leidende leden van andere kerkelijke gemeenten, die als gasten aanwezig zijn, en die in hun eigen gemeente toegang hebben tot de tekenen van brood en wijn, zijn van harte welkom om de volgende week deel te nemen aan het avondmaal. Als we gasten mogen verwachten, vinden we het fijn als u dat doorgeeft aan de kerkenraad. Vanavond om 6:30 is er nogmaals een dienst en dan gaat voor dominee Bart uit Vinkerveen en Waverveen. Ook dan roept de Heer ons bezig te zijn met de dingen van zijn koninkrijk. Dinsdagavond begint om 7:00 in de roeping een iftarmaaltijd met een aantal mensen met een moslimachtergrond. Het doel is kennismaking en wederzijds begrip, zonder daarbij in te leveren op onze identiteit. De inloop is vanaf 6:15. Een opgeven kan nog tot en met maandagochtend bij André of Tera Visser. Woensdagavond om 8:00 bent u hartelijk welkom in de roeping voor een moment van bezinning op een doordeweekse dag en toelevend naar de viering van het Heilige Avondmaal. Dit uur zal worden geleid door dominee Van Rooyen. Voorafgaand hieraan houdt de kerkraad om 7:30 censura morum in de consistorie. Vrijdagavond worden de oudere bezoekers tussen 6:30 en 8:00 verwacht voor het ophalen van het blad Lichtspoor. De koffie en of thee staat dan klaar en kunnen er eventueel ervaringen uitgewisseld worden. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor het Johanneshospitium. Daar wordt 24:00 de verpleegkundige zorg verleend aan iedereen die in de laatste levensfase niet meer thuis, in een ziekenhuis of in een andere zorginstelling verzorgd kan of wil worden. Het hospice is een open en gastvrij huis voor iedereen. Vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg zijn van onschatbare waarde voor de mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En zij en hun naasten hebben naast professionele medische zorg vaak behoefte aan extra aandacht die hier door de eerder genoemde vrijwilligers worden geboden, in de vorm van er altijd voor ze zijn. De opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor de Stichting Havenlicht ten behoeve van zeelieden die verschillende havens aandoen en daar geestelijk voedsel krijgen aangereikt. Ze hebben geen thuisgemeente maar worden door de Heer niet vergeten en krijgen op deze manier onderdak. Voor wat nog gaat komen geldt, zo de Heer wil en we leven zullen. Onze voorzang vanmorgen is Psalm 55 vers 9 in de versie van de bundel Weerklank. Werp op de Heer al uw zorgen, uw leven is bij hem geborgen. Hij zal de zijne staande houden, hij die u schraagt, uw leven draagt. Laat nimmer toe, wat men ook doet, dat wie hem vrezen, wankelen zouden. God zorgt voor ons en we kunnen onze zorgen bij hem kwijt. Hij houdt ons leven in zijn doorboorde handen. We zingen vers 9 van Psalm 55. En we wensen elkaar hier, in onze huiskamer of op een andere plaats een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 24, het tweede en het derde vers. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? Hoe kunnen wij voor God naderen? Dan zingt deze psalm de man of de vrouw die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt, zich niet overgeeft aan de leegte van deze wereld en geen bedrog pleegt in zijn eden. Dus dat geeft iets aan van de reinheid, de zuiverheid die de van de Heere van ons vraagt om voor zijn aangezicht te kunnen verschijnen. Psalm 24, het tweede en derde vers. Wie kan voor Gods aangezicht verschijnen? Vanmorgen stellen we ook de vraag, wie kan ook aan de tafel van de Heere komen? Volgende week als brood en wijn staat aangericht. Ja, dat vroom geslacht zongen we. Het volk, een volk wat naar God vraagt. zijn wet betracht, zijn aangezicht zoekt met verlangen. Zijn wet betracht. Wij lezen nu Gods geboden zoals die tot ons komen vanuit Exodus 20. En zoals de Heer Jezus die samenvatte. Dan zingen we een lied van verootmoediging, Psalm 51, het eerste en het vierde vers. Psalm 51, vers 1 en 4. De Heer sprak deze woorden. Hij zei, ik ben de Heer uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Geen andere goden die je aanbidt. Of waar je je door in beslag laat nemen. Geen andere goden. En u zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die ook barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam leeg gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Als de Heer hield ermee op met zijn werk na zes dagen, kunnen wij ook ophouden. En kunnen wij ook stoppen, hè, van tijd tot tijd, met dat waar wij zo door in beslag genomen worden. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden samen toen hij zei, u zult liefhebben de Heer uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, dat is u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Weet, zoeken wij nu Gods aangezicht in gebed. Laat ons bidden. Heere, heilige God in de hemel, u die zoveel hoger en groter en heerlijker en mooier bent dan wij. U bij wie er geen enkel spoortje van vuiligheid is te vinden. U die wel weet wat zonde is, maar niet omdat u zelf zonde doet, maar omdat u ziet hoe wij zondig zijn. Heere, wij belijden uw naam. Wij aanbidden u, onze schepper, onze vader, de Almachtige. God van Israël, maar ook Vader van onze Heer Jezus Christus, wie die wij daarom ook onze Vader mogen noemen. Heere, wij danken u voor uw trouw. Wij danken u dat u niet doet met ons onze zonden, maar dat u ons het leven geeft. Dat u ons hier vanmorgen ook bij elkaar brengt. Dat u een God bent die spreekt tot op de dag van vandaag. Die roept. En die ons het evangelie laat verkondigen. Uw Zoon Jezus Christus. Wij danken u dat u niet ophoudt om ons behoud te zoeken. Heer, wij belijden aan u dat wij dat niet verdiend hebben. Wij belijden aan u onze ontrouw, onze zonde, onze opstand. Ons niet willen dat u koning bent over ons. Heer, wij belijden aan u dat het ons ontbroken heeft aan liefde voor u. Liefde voor onze naasten. Als we ook in de afgelopen week misschien wel heel diep gevallen zijn. Of als een mens zonder God hebben geleefd. Als wij in de afgelopen week ja, niet de liefde gezocht hebben, maar ja, onszelf. En een ander tekort hebben gedaan. Of u tekort hebben gedaan. Als wij andere goden hadden naast u. Heere, vergeef het ons. Niet omdat we dat verdiend zouden hebben. Maar omdat u een God bent die zo graag vergeven wilt. En dat ook doet door het bloed van uw Zoon Jezus Christus. Witter dan sneeuw, zongen wij, Heere. Witter dan sneeuw. Kan iets witter zijn dan sneeuw? Blijkbaar wel. Als u onze zonde vergeeft. Als wij in de afgelopen week misschien de sneeuw wel hebben opgezocht. Of in de afgelopen tijd onder de indruk waren van de sneeuw die viel ook hier in Nederland. Ja, Heere, dat dit ons bij zal blijven. Dat als u onze zonde vergeeft, dat u dat dan doet witter dan sneeuw. Heere, we danken u voor uw trouw. Voor het goede wat u gaf in de afgelopen week. Dat u ons het leven geeft voor de vreugde die er was. Als kinderen wellicht vakantie hadden. Of jongeren die even niet naar school hoefden. Ze misschien wel op vakantie zijn geweest. Maar ook als we thuis waren. Heer, we danken u voor het goede wat u gegeven hebt. Heer, we bidden ook voor hen die ook een week van verdriet achter zich hebben liggen. We bidden bijzonder voor de familie van Eik. Die al gisteren bij het open graf stonden. Een geliefde vrouw, moeder, oma moesten begraven. Of een zus misschien, een schoonzus, tante. Heer, we bidden voor deze familie. Troost ze ook in het verdriet wat ze bij zich dragen. Dat ook zij in hun verdriet mogen weten bij u geborgen te zijn. Dat u ook hun tranen droogt. Heer, we bidden of u ons vanmorgen zegenen wil wanneer we uw woord open doen. Spreek tot ons vanuit uw woord en doe ons dan ook uw stem horen. Juist ook in een week waarin we ons gaan voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal. Heer, dat in die week uw woord ook met ons mee zal gaan. En wilt u daar dan vanmorgen tot ons spreken, hier in de kerk of als we thuis zijn of waar we ook met deze dienst verbonden zijn. We bidden ook voor de allerkleinste, bij de oppas. Heere God, wilt u het goed maken vanmorgen. En met uw geest rijk werken. Buiten regent het, maar dat het hier in de kerk ook mag regenen. Regenen van de zegen van uw geest. Heere, kom zo over vanmorgen. En maak ons maar heel stil onder wat u ons tot ons te zeggen hebt. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. We lezen vanmorgen een gedeelte uit het Oude Testament, uit het boek Leviticus en dan uit Lucas 5. Het gaat over een melaatse vanmorgen, een melaatse die bij Jezus komt en hem smeekt om gereinigd te worden en wat idee te krijgen ook bij wat het betekent om melaatse te zijn. Lezen we dus nu eerst uit Leviticus 13. Vers 1 tot en met 17 en vers 45 en 46. Leviticus 13, vanaf vers 1. De Heere sprak tot Mozes en tot Aaron. Wanneer op de huid van het lichaam van een mens een zwelling of zweer of witte vlek verschijnt, die op de huid van zijn lichaam tot de ziekte van de melaatsheid kan leiden, dan moet hij naar de priester Aaron of naar een van zijn zonen, de priesters, gebracht worden. Daarop moet de priester de aangetaste plek op de huid van het lichaam bezien. Als het haar op de aangetaste plek wit geworden is en de aangetaste plek zichtbaar dieper ligt in de huid dan de huid van zijn lichaam, dan is het de ziekte van de melaatsheid. Als de priester hem bezien heeft, dan moet hij hem onrein verklaren. Maar als de vlek op de huid van zijn lichaam wit is en niet zichtbaar dieper ligt dan de huid en het haar erop niet wit geworden is, dan moet de priester de aangetaste 7 dagen afzonderen. Heeft de priester hem nu op de 7e dag bezien en ziet de aangetaste plek is in zijn ogen onveranderd gebleven, de aangetaste plek op de huid heeft zich niet uitgebreid, dan moet de priester hem opnieuw 7 dagen afzonderen. En heeft de priester hem 7 dagen later opnieuw bezien en ziet de aangetaste plek is dof geworden en de aangetaste plek op de huid heeft zich niet uitgebreid, dan moet de priester hem rein verklaren. Het was een gewone uitslag. Hij moet dan zijn kleren wassen en is rein. Maar als de uitslag op de huid zich steeds verder uitbreidt, nadat hij zich aan de priester heeft laten zien om rein verklaard te worden, dan moet hij zich opnieuw aan de priester laten zien. Heeft de priester vervolgens gezien dat de uitslag op de huid zich uitgebreid heeft, dan moet de priester hem onrein verklaren. Het is melaatsheid. Wanneer de ziekte van de melaatsheid zich bij een mens voordoet, moet hij bij de priester worden gebracht. Heeft de priester daarna gezien dat er zie een witte zwelling op de huid is, niet haar wit heeft doen worden en er wild vlees op die zwelling gegroeid is, dan is dat melaatsheid in een vergevorderd stadium op de huid van zijn lichaam en moet de priester hem onrein verklaren. Hij hoeft hem niet af te zonderen, want hij is al onrein. Maar als de melaatsheid op de huid helemaal uitbreekt en de melaatsheid heel de huid van de aangetaste bedekt van zijn hoofd tot zijn voeten, zover de ogen van de priester kunnen zien, en de priester heeft gezien dat zie de melaatsheid zijn hele lichaam bedekt heeft, dan zal hij de aangetaste rein verklaren. Hij is helemaal wit geworden, hij is rein. Maar zodra er wild vlees bij hem gezien wordt, is hij onrein. Heeft de priester vervolgens dat wilde vlees gezien, dan moet hij hem opnieuw onrein, dan moet hij hem onrein verklaren. Dat wilde vlees is onrein, het is melaatsheid. Of wanneer het wilde vlees weer verdwijnt en wit geworden is, dan moet hij bij de priester komen. Heeft de priester hem daarna bezien en zie de aangetaste plek is wit geworden, dan moet de priester de aangetaste rein verklaren. Hij is rein. Nou, dan lezen we nog, slaan we een stuk over, want Dan gaat het nog een heel stuk door met allerlei voorschriften. En dan lezen we nog de versen 45 en 46. 45 en 46. De kleren van de melaatse bij wie de ziekte is vastgesteld, moeten ingescheurd worden. Zijn hoofdhaar moet hij los laten hangen. Hij moet zijn baard en snor bedekken. En hij moet roepen, onrein, onrein. Alle dagen dat hij de ziekte heeft, zal hij onrein zijn. Onrein is hij. Hij moet afgezonderd wonen. Buiten het kamp moet zijn woongebied zijn. Heel heftig allemaal, als je dat zo leest. Je zou maar die ziekte hebben, melaatsheid. En dan lezen we in Lucas 5 over iemand die melaats is. Lucas 5. Vanaf vers 12 tot en met vers 16. Lucas 5, vanaf vers 12. En toen hij, Jezus, in een van die steden was, gebeurde het, zie dat er een man vol melaatsheid was. En toen hij Jezus zag, wierp hij zich met het gezicht ter aarde. En hij bad hem, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En hij stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word gereinigd. Meteen verliet de melaatsheid hem. En hij beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen. Maar ga heen, zei hij, laat u zelf aan de priester zien en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes bevolen heeft, tot een getuigenis voor hen. Het gerucht over hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam bijeen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun ziekten. Maar hij vertrok naar de woestijnen en bad daar. Dit is het woord van God. Zalig bent u, ben jij als je het woord van God hoort, het bewaart in je hart en daaruit en daarnaar leeft. Amen. De tekst voor de prediking vanmorgen is Lucas 5 vers 12. En toen hij in een van die steden was, gebeurde het dat er een man vol melaatsheid was. En toen hij Jezus zag, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en bad hem, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. Dat is tekst voor de verkondiging onder het thema onrein. Kijk even naar de kinderen vanmorgen in de kerk. Fijn dat ik ook zo her en der kinderen verstopt zie tussen de grote mensen. Lieve, jullie heeft er wel eens een zwerver gezien. Lieve, jullie heeft er wel eens een zwerver gezien. Een zwerver. En hoe ziet zo'n zwerver eruit? Hoe ziet een zwerver eruit? Die heeft meestal hele oude kleren aan, hè? Oude kleren die er vaak ook een beetje vies uitzien. Zijn haar ziet er vaak ook niet uit, hè? Dat haar is vaak ook een beetje wild en vettig. En als het man is, heeft hij vaak ook een wilde baard. De zwerver is vaak trouwens ook alleen, hè? Hij loopt vaak maar een beetje te lopen. Of hij zit ergens op een stoep of op een bankje. Maar dat is meestal niet iemand die naast hem gaat zitten, hè? Je ziet niet zo vaak een zwerver op een bankje zitten en dat iemand daar dan naast zit. Zwerven vinden we meestal maar een beetje eng, vies. Blijf je maar liever een beetje bij uit de buurt. Nou, de man waar het vanochtend over gaat, in het Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben, was ook een man waar de mensen maar liever een beetje bij uit de buurt bleven. Met een boogje omheen liepen zelfs. Want die man was melaats. Dat betekent dat hij allerlei rare vlekken of zweren op zijn lichaam had. Het was echt een heel naar gezicht. Daarom keek je maar liever niet naar zo'n man. Je ging in ieder geval niet naast hem op een bankje zitten. Dat mocht trouwens ook helemaal niet, hè? Want iemand die melaats was, was volgens de wet van Mozes onrein. Daarom mocht je ook helemaal niet bij zo iemand in de buurt komen. Want dan kon je zelf ook zomaar onrein worden. Het was zelfs zo dat iemand melaats was, dat hij buiten de stad, buiten het dorp moest blijven. Dus hij mocht helemaal niet in de stad of in het dorp komen. En als je dan toch buiten die stad of buiten het dorp bij zo'n Melaatse in de buurt was, dan moest zo'n Melaatse van afstand dan naar je toe roepen: onrein, onrein, blijf bij mij uit de buurt, blijf bij mij uit de buurt. Nou, je kunt je voorstellen dat dat heel erg was als je Melaatse was. Dan mocht je zelf eigenlijk nergens meer komen, zelfs niet meer bij je eigen familie. En er was ook niemand die jou durfde aan te raken. Zelfs niet jou een hand durfde te geven of zo. Nou, ik denk dat je je dan heel, heel eenzaam gevoeld moet hebben. Nou, vanochtend ga ik in de preek uitleggen dat die Melaatse man iets laat zien van hoe erg de zonde is. En dat wij allemaal voor de Heere God eigenlijk net als die Melaatse man zijn. Maar dat de Heere God dan toch niet tegen ons zegt: ga weg, blijf bij mij uit de buurt. Maar dat we juist naar hem toe mogen gaan. En dat we aan hem mogen vragen of hij ons beter wil maken. Schoon wil maken van onze zonde. Nou, daar zal het vanochtend over gaan. In deze dienst waarin we ons ook voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal volgende week zondag. Voordat we gaan luisteren naar de preek, zingen we nu ook een psalm. Waarin dat ook doorklinkt. De heftigheid van het onrein zijn voor Gods aangezicht. Een psalm waarin we ook, denk ik, heel sterk ook een Melaatse kunnen herkennen. Psalm 38, vers 5, vers 11 en vers 21. En als we deze psalm lezen, dan denken we aan zo'n Melaatse. Kunnen we ook aan onszelf denken als het gaat om onze zonde. Maar dan denken we ook aan de Heere Jezus. Waarvan we straks ook zullen horen dat hij ook als een Melaatse voor ons is geworden. Psalm 38, vers 5, 11 en 12. 5, 11 en 21. roepen gemeente van Christus. Vanochtend neemt de evangelist Lucas ons mee naar een stad. Een stad in Galilea. Welke stad dat geweest is, dat weten we niet. Blijkbaar doet dat er niet zo toe. Maar het is wel een stad waarin de gebeurtenis zich afspeelt. En dat is best wel opvallend. Want Lucas vertelt ons over een Melaatse man die in deze stad naar Jezus toekomt. Wat doet die man daar eigenlijk in die stad? Die laatste mensen mochten daar toch helemaal niet komen. Die moesten toch buiten de steden, buiten de dorpen blijven. Deze man trekt zich daar blijkbaar in dit geval niks van aan. Hij heeft gehoord dat Jezus in de stad is. En Jezus, die kan hem helpen, dat weet hij zeker. En daarom heeft hij letterlijk zijn stoute schoenen aangetrokken. Is hij tegen alle regels in de stad ingegaan. Om met zijn nood bij Jezus aan te kloppen. En hoor hem zeggen, Heere, als u wilt, u kunt mij reinigen. Vanochtend gaan we eens goed naar deze man kijken. Want kunnen we misschien ook iets van hem leren? Ik denk het wel. Want Lucas en ook Matthäus en Marcus, trouwens, ze zullen toch niet voor niks over hem vertellen. Deze Melaatse man, hij houdt ons een spiegel voor. Op twee manieren. In de eerste plaats bepaalt zijn situatie ons bij onze eigen situatie. Het zijn ellende is ten diepste ook onze ellende. Dat als eerste. En in de tweede plaats laat hij ons dan ook zien waar wij met onze ellende naartoe moeten. Dat zijn dan ook gelijk de twee lijnen van de preek vanochtend. En dan komen we aan het einde van de preek ook uit bij de Heer Jezus, die in zijn lijden en sterven onze onreinheid op zich heeft genomen. Ik hoop dat ik u en jou erin mee mag nemen. Dat het u ook iets te zeggen zal hebben. Bij de voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal. Volgende week, zondag. Zal eerst een bepaalde situatie van deze Melaatse man ons bij onze eigen situatie. Zijn ellende is ten diepste ook onze ellende. Om dit punt te kunnen begrijpen, moeten we eerst iets weten over wat Melaatsheid is. Melaatsheid, zoals daar in de Bijbel over gesproken wordt. Daarvoor moeten we terug naar het Oude Testament, naar het boek Leviticus. En dan heel bijzonder hoofdstuk 13. Want in dat lange hoofdstuk wordt heel gedetailleerd beschreven hoe een priester de ziekte van melaatsheid kon herkennen. Dat was belangrijk, dat een priester die ziekte kon herkennen, want niet een dokter, maar een priester moest vaststellen of iemand melaats was of niet. Dat is gelijk wel heel bijzonder, hè? Dat niet een dokter moest doen, maar een priester. Een man gods. Melaatsheid was een huidziekte die je kon herkennen aan zwellingen of aan zweren of aan witte vlekken die iemand kreeg op zijn of haar lichaam. Dat begon vaak op één plek, maar het kon zich zomaar uitbreiden naar andere plekken. Op het lichaam, ja zelfs over heel het lichaam. Ziekte wordt ook wel huidvraat genoemd. Dus het doet heel sterk denken aan wat wij tegenwoordig lepra noemen. Toch is het niet helemaal hetzelfde, want schurft bleek ook onder melaatsheid te kunnen vallen. En melaatsheid is niet alleen iets wat mensen kon treffen, maar het kon ook zitten op voorwerpen. Het kon ook zitten op een riem bijvoorbeeld, of op de muur van een huis. De manier hoe dat dan beschreven wordt in Leviticus 13, het doet heel sterk denken aan wat wij vandaag schimmel noemen. Melaatsheid kun je dus niet zomaar één op één gelijkstellen aan lepra van een andere ziekte zoals wij die in onze tijd nog steeds kennen. Het lijkt meer een soort verzamelbegrip te zijn voor verschillende soorten huidaandoeningen en ook voor de aantasting van spullen. Melaatsheid was ook niet per se besmettelijk. Dat kon wel, maar dat hoefde niet. Het was wel een heel vervelend gezicht. Het zag er gewoon niet uit. En daarom keek hij dus ook maar liever een andere kant op als iemand die aandoening bleek te hebben. Melaatschheid was dus geen fijne ziekte. En ze wordt in de Bijbel soms ook heel duidelijk in verband gebracht met een straf van God. Denk aan Mirjam, de zus van Mozes, die door melaatschheid getroffen werd. Toen ze in opstand kwam tegen het gezag van Mozes. En aan Gehazi, de knecht van Elisa, iets minder bekend ook koning Uzzia, een van de koningen van Juda, die in zijn hoogmoed dacht dat hij zelf ook wel een offer kon brengen op het reukofferaltaar in de tempel. Dat hij daar geen priester voor nodig had, zo dacht die koning. En toen hij dat deed, werd hij ter plekke gestraft met melaatschheid die op zijn voorhoofd zichtbaar werd. Het woord wat in het Hebreeuws gebruikt wordt voor melaatschheid heeft trouwens zelf ook heel letterlijk de betekenis in zich van geslagen worden. Geslagen worden door God dus. En als we Leviticus 13 het woord ziekte lezen, dan staat er in het Hebreeuws het woord plaag. Je kunt daarom ook zo lezen dat het in Leviticus 13 gaat om de plaag van de melaatschheid. De plaag van het door God geslagen worden. Dan moeten we hier wel heel voorzichtig mee zijn, want dit betekent niet dat iedereen die melaats was, daarom dus ook automatisch wel iets heel ergs gedaan moest hebben, want anders overkwam je dat toch niet, anders werd je toch niet zo door God geslagen. Dan gaan we dingen omdraaien. Hoe vooruitkijken. Een bepaalde zonde kon tot melaatsheid leiden. Denk aan Mirjam of aan die koning. Maar melaatsheid was daarom niet per definitie een teken dat er dan ook wel iets gebeurd moest zijn in iemands leven waarmee hij die ziekte over zichzelf had afgeroepen. Zo niet. Want het kon je ook zomaar overkomen. Zoals mensen in onze tijd soms ook zomaar een spierziekte kunnen krijgen of een hartafwijking of wat dan ook. Dan zeggen we toch ook niet dat dat één op één een straf van God is. Dat zou veel te kort door de bocht zijn. Dat zou je ook zomaar hoogmoedig kunnen maken. Hè? Want als je niet door zo'n ziekte getroffen wordt, hè, dat je dan zomaar zou kunnen denken dat jij dus blijkbaar niet zo'n straf verdiend zou hebben. En ander blijkbaar wel. Heel gevaarlijk als je die kant op gaat. Geen straf. Niet per definitie tenminste. Ook al kon het dus wel dat melaatschheid een straf was. Maar waarom dan wel die strenge regels en voorschriften? Als je dat leest in Leviticus 13, was toch best heftig. Dat je als melaatse onrein moest worden verklaard. Dat je dan ook geïsoleerd moest worden. En dan niet zomaar in een aparte isolatiekamer, in een ziekenhuis of zo. Maar dat je gewoon letterlijk niet meer onder de mensen mocht komen. Dat je buiten het legerkamp moest gaan wonen. En later in Canaan buiten de stad of buiten het dorp. En dat je zodra iemand dan toch nog bij je in de buurt kwam, dat je moest roepen onrein, onrein. Dat moet toch vreselijk zijn geweest. Alsof je verstoten was. Alsof je er ook gewoon niet meer mocht zijn. Het feit dat je die lelijke plek had op je lichaam, dat was al erg genoeg. Maar dat je dan ook nog eens zo werd buitengesloten. Wat had je dan eigenlijk nog voor leven? En je leefde nog wel, maar eigenlijk werd je toch een soort van dood verklaard. Hè? Zo moet dat toch gevoeld hebben. Werd een soort van dood verklaard. Was dit nou echt nodig? Melaatschheid was toch ook lang niet altijd besmettelijk, zeiden we net. Dat buitensluiten was daarom dus ook niet in de eerste plaats vanwege die hygiëne. Het woord onrein moeten we in dit verband ook niet uitleggen als vies of vuil. Alsof melaatschheid gewoon een hele vieze ziekte was waarmee je anderen gewoon niet moest willen confronteren. Waar het hier om gaat is dat God de ziekte van melaatschheid gebruikt om het volk Israël iets heel belangrijks te leren. God kiest deze specifieke ziekte uit om daarmee te laten zien hoe erg de zonde is. De zonde die ieder mens ten diepste onrein maakt. Onrein en daarom niet in staat om in Gods nabijheid te kunnen komen. Een melaatse was niet per se zondiger dan iemand die niet melaats was. Maar God gebruikte zo'n melaatse als een levend voorbeeld van hoe het ten diepste met ieder mens gesteld is. Een melaatse en zijn lot, de manier hoe hij leven moest, herinnerde een Israëliet eraan hoe het er ook met hem of haar voor stond. Als God zelf niet zou komen om verzoening te doen. En hem of haar schoon te wassen van zijn of haar zonde. Daar gaat het om. Dat is dan ook heel belangrijk om dat vast te houden. Een melaatse in het leven wat zo'n melaatse leven moest, vormde een zichtbare illustratie van wat het betekent om geestelijk onrein te zijn. Onrein in de ogen van God. Die melaatse mensen moesten dat aan de Israëlieten met hun manier van leven laten zien. Onrein. Wat dat inhoudt, wat dat betekent. Ten diepste zijn wij dat allemaal, onrein. We begonnen vanmorgen met Psalm 24. En wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sion's God betreden? Wie kan nou echt voor Gods aangezicht naderen? Wie kan hem onbevangen tegemoet gaan? Ja, de man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden, en zingt Psalm 24 dan. De man of de vrouw die rein van hart en hand. Daar gaat het dus om. Rein van hart, van wat er leeft binnenin je, en van hand, van wat je doet. Rein. Wie kan dat nou van zichzelf zeggen? Ons hart is juist een vuile bron van wanbedrijven, zingt juist die andere psalm, Psalm 51. Daarmee wordt er bedoeld dat er in ons hart, in ons allerdiepste zijn, juist heel veel leeft wat juist helemaal niet deugt. En waar je daarom ook diep, heel diep voor moet schamen. Het is er wel, en het steekt ook telkens weer de kop op. Een jaloerse gedachte bijvoorbeeld. Of de begeerte om iets zelf je toe te eigenen wat niet van jou is. Of een diepe haat die je hebt naar iemand die jou een keer iets heeft aangedaan. Zit er zomaar in, in dat hart van ons, in onze gedachten. Het zijn voorbeelden die we met heel veel anderen aan kunnen vullen. Wat er allemaal kan leven in ons hart, dat is vaak helemaal niet zo rein. En onze handen zijn dat dan ook niet. Want kunnen ook die besmeurd zijn, met dingen die we gedaan hebben, maar die we nooit hadden mogen doen. Wat heb je allemaal maar niet met je handen gedaan in je leven? Bij die voorbeelden van net te blijven. Dat je niet alleen soms van die jaloerse gedachten kunt hebben. Maar soms ook daadwerkelijk uit jaloezie kunt handelen. En dat je jezelf er soms ook letterlijk in kunt verliezen in je begeerte. En dan ook steeds meer gaat nemen, of zelfs graaien. Misschien zelfs wat ten koste van anderen. In plaats van dat je deelt van wat je toekomt. En als het gaat om haat, die soms ook misschien kan leven in je hart, dat je daar soms ook echt aan over kan geven. En dat je je door laat leiden, bewust of onbewust, bij de dingen die je zegt of doet. Rein van hart. En rein van hand. Nee, dat ben ik helemaal niet. Integendeel zelfs. Als ik heel eerlijk naar mezelf kijk, dan moet ik belijden. En zie mij voor u staan, Heren, schuldig en onrein. Dat geldt voor mij, dat geldt voor u, voor jou. Dat gold in de tijd van de Bijbel ook heel duidelijk voor de Israëlieten. Daarom had men in Israël dus allerlei reinheidswetten. Die waren door God zelf aan zijn volk gegeven. Om hen aan de ene kant heel diep van te doordringen, dat ze niet zomaar voor zijn aangezicht konden verschijnen. Maar om, om het aan de andere kant toch ook voor hen mogelijk te maken om hem toch te kunnen dienen. Die reinheidswetten stonden dus niet op zichzelf, maar die hadden een hele diepe betekenis. En in dat licht moet je ook die heftige regels en voorschriften met betrekking tot melaatsheid lezen. Melaats en het lot wat hem ten deel viel, waren bedoeld als een levend voorbeeld voor heel Israël. Om te laten zien wat het in feite betekent om onrein te zijn. Het betekent in feite dat je geen deel uit kunt maken van het volk van God. En van de gemeenschap met hem. Het betekent in feite dat je levend dood bent. Dat is de aangrijpende consequentie van ons zondige hart en onze zondige handen. Zo erg is de zonde. Dat is het daarom ook wat het ten diepste met ons allemaal aan de hand is. Ook met u, met jou, met mij. Als God niet naar ons toe komt om ons van onze onreinheid te verlossen. Begrijpt u dat? Dat is nogal wat. Kun je erin komen? Kun je ermee instellen? Dat is niet bepaald iets waar je vrolijk van wordt, toch? Daar weet je toch eigenlijk helemaal niet aan denken. Dat je voor God net zo afzichtelijk bent als een melaatse. Dat God alle reden heeft om net zo naar jou te kijken als hoe jij naar een zwerver kijkt. Een zwerver met zijn vieze, stinkende kleren, met zijn onverzorgde haar en zijn verwaarloosde gebit. Echt waar? Ben ik voor God zo? Ja. Echt waar. En daarom die man vol melaatsheid die we tegenkomen in onze tekst vanmorgen. Die man die er niet uitgezien zal hebben. En die misschien ook al roepend, onrein, onrein, de stad was binnengekomen op zoek naar Jezus. In die man herkennen we onszelf. Zijn ellende is ook onze ellende. Zo staat het er namelijk in de ogen van God met ons voor als wij Jezus niet kennen. Onrein. Onrein. En daarom mogen we vanuit onszelf dus ook helemaal niet bij God in de buurt komen. Hè? Want Hij is heilig. Hij is zuiver. Hij is rein. Hij kan onze onreinheid helemaal niet verdragen. Zo erg is de zonde. Zo erg is nou ook onze zonde. Dat wat er allemaal kan leven in je hart, dat wat er soms ook uitkomt, wat kleeft aan je handen, het maakt ons in feite tot levende doden. Uit de nabijheid van God verdreven, net als Adam en Eva uit het paradijs. En daarom ten dode opgeschreven. Tenzij God zelf ons een weg wijst, waardoor het toch nog goed kan komen met ons. En dat brengt me bij die andere lijn, waar het vanochtend ook over zal gaan. Want die melaatse man die we vanochtend tegenkomen in Lucas 5... bepaalt ons niet alleen bij onze ellende. Maar hij laat ons ook zien hoe wij met die ellende om moeten gaan. Waar we met die ellende naartoe moeten. En namelijk naar Jezus. En wat een indrukwekkend voorbeeld geeft die man ons dan. Ik zei het aan het begin van de preek al, die man die mocht vanwege zijn melaatsheid helemaal niet in die stad komen. En toch is hij er daar opeens wel. En laat hij zich in zijn nood niet meer tegenhouden. Hij weet dat Jezus in de stad is. En hij heeft ook in zijn afzondering blijkbaar nu toch wel zoveel over Jezus gehoord dat hij er diep van overtuigd is geraakt dat ook Jezus hem kan genezen. En daarom kon hij niet meer blijven zitten waar hij zat. Als Jezus niet naar hem toe kwam, dan ging hij wel naar Jezus toe. Nood breekt wet. En zo is hij daar opeens. Laat hij zich voor de voeten van Jezus op de grond vallen. En hij bidt, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. Hoort u het? Hij zegt niet, Heere, u moet mij reinigen. Hij zegt, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En daarmee zegt hij iets heel belangrijks. Want daarmee laat hij heel duidelijk merken dat hij hoe dan ook gelooft dat Jezus macht heeft over zijn ziekte. En ook als Jezus niet zal doen wat deze man zo graag wil. Maar Jezus, hij kan het wel. Dat weet hij zeker. En daarmee beleidt hij in feite heel duidelijk dat hij vast en zeker gelooft dat Jezus door God gezonden is. Dat Jezus handelt met goddelijk gezag. Want er was niemand die mijn laatstheid genezen kon. Niemand, geen enkele dokter. Behalve God zelf. Als hij dus tegen Jezus zegt, als u wilt kunt u mij reinigen, erkent hij dus Jezus in wie hij is. En daarom buigt hij zich zo diep voor hem neer. Dat doet hij niet alleen, maar... En dat doet hij niet alleen maar om zijn smeekbede kracht bij te zetten. Dat neerbuigen. Nee, dat neerbuigen doet hij uit eerbied. Diepe eerbied voor die man van God. Hij beseft maar al te goed hoe de verhoudingen liggen. En wat daarbij zijn plaats is. Maar toch, hij is er wel. Want bij Jezus moet hij zijn. Jezus kan zijn meelaatsheid van hem afnemen. Jezus kan hem reinigen van zijn onreinheid. Jezus kan hem het leven weer teruggeven. Wat zullen de mensen ervan gevonden hebben? Dat die man zo naar Jezus toekomt. Wat vindt u ervan? Is het eigenlijk gewoon niet een beetje ongepast? Brutaal misschien zelfs wel. Wie denkt hij wel niet dat hij is, die man? Moet deze man niet tegengehouden worden? Een zwerver wordt toch ook direct weggejaagd als hij in de buurt van de koning komt? Als de koning ergens op bezoek is? De koning kan zo'n zwerver misschien best helpen, maar het past toch gewoon niet bij zijn waardigheid dat hij met dit soort mensen in aanraking komt? Maar bij koning Jezus ligt dat toch net iets anders. Gelukkig wel. En deze man, deze melaatse man, heeft dat blijkbaar aangevoeld. En daarom durft hij toch met al zijn ellende bij Jezus aan te kloppen. En laat hij ook aan ons zien wat wij mogen doen met ons onreine hart. Met onze onreine handen. Met al onze zonden die ons zo aanklagen. Waar je zo'n last van kunt hebben, waar je zo onder gebukt kunt gaan. Waarvan je denkt, hoe kom ik daar ooit vanaf? Naar Jezus toe. Ook al zegt alles en iedereen je dat het niet kan. En dat stemmetje in je eigen hart misschien wel het allermeest. He, je hoeft echt niet meer bij Jezus aan te kloppen, want jij bent toch wel zo diep gezonken. God wil jou echt niet meer. Hij wil niet meer met jou te maken hebben. Herken je dat stemmetje? En voordat je naar Jezus toe gaat, moet je dan niet eerst dit, moet je dan niet eerst dat? Niks van dat alles. Ga nou maar gewoon. Met al je vuilheid. Met alles wat niet deugt aan je. Want juist voor onreine mensen is hij door zijn vader in deze wereld gezonden. En komt hij naar ons toe. Vandaag onder de bediening van zijn woord. En volgende week ook in de tekenen van brood en wijn. Voor onreine mensen. Voor mensen die juist helemaal niet zuiver zijn van hart en handen. Voor mensen zoals u, jou en mij. Als u wilt, Heere, kunt u mij reinigen. Dat mogen wij tegen hem zeggen. Als u wilt, Heere, dan kunt u mij reinigen. Weet u, als je dat dan tegen hem zegt, moet ik nog eens heel goed naar hem kijken. Want wat is er nou met hem gebeurd, met Jezus, toen hij in deze wereld kwam? Is hij daarin nou echt met heel veel eerbetoon ontvangen? Zijn de mensen nou allemaal voor hem op hun knieën gegaan? Hebben ze hem op hun handen gedragen? Nee. Oh nee, ze hebben hem weggekeken. Ze hebben hem weggejaagd. Ze hebben hem uiteindelijk zelfs gedood. En hangend aan het kruis is hij in feite voor ons allemaal als een melaatse geworden. Want dan hoor ik opeens de oude profeet Jesaja zeggen: een gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, als we naar hem keken, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekten. Als iemand voor wie men het aangezicht verbergt. Iemand bij wie je liever wegkijkt. Omdat het gewoon te erg is om naar hem te moeten kijken. Ziet u de overeenkomsten? En dan zegt Jesaja ook nog: wij hielden hem voor een geplaagde. Een door God, iemand die door God geslagen was. En verdrukt, door God geslagen. Wij hielden hem voor een melaatse. Ja. En dat was hij in feite ook. Dat is hij voor ons ook geworden. Onrein. Ja, zelfs dood. Het was vreselijk. Maar zo heeft hij nou onze ziekte gedragen. Heeft hij ons leed op zich genomen. Om onze overtreding is hij verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Dit is nou het evangelie, gemeente. Waar we vanmorgen mee mogen eindigen. Naar die preek die misschien best heftig was. Waarin we werden geconfronteerd met onszelf. Onrein. Ja, ook u, ook jij, ook ik. Die melaatse man en zijn vreselijke verschijning bepaalde ons bij onszelf. Maar diezelfde man brengt ons nu ook bij Jezus. Jezus. Die in onze plaats is gaan staan. Die als een melaatse voor ons is geworden. Zodat hij ons reinigen kan. En dat ook wil. Telkens weer opnieuw. Daar hoeven we niet meer aan te twijfelen. Kijk daarom naar hem, lieve mensen. Kijk daarom naar hem. Hij is uw redding. Bij hem is er leven. Ook voor jou. Wie je ook bent. Wat er in je leven ook allemaal gebeurd is. En misschien nog wel steeds aan de hand is. Zie mij voor u staan. Zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan. Van u wil ik zijn. Amen. We zingen dat lied, lied 487, alle vierde couplet. Lezen we nu ook het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier, wat ons ook oproept om onszelf ook in de week die voor ons ligt te beproeven, onszelf te onderzoeken wat er leeft in ons hart. Het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Lezen we, geliefden in de Heer Jezus Christus, horen woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en hij zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en hij zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Omdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Als eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Dus dit gaat dus ook over onze onreinheid waar het vandaag over ging. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden en onreinheid alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf een eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid had volbracht. En ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voormalige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En verkondigen we hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk, in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naasten leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de band zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, Alle die zich aan verslaving overgeven van het genot hun God maken. Zolang zij zulke zonden vasthouden, moeten zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heer zou mogen gaan, dan bijzonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn. Integendeel. Omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoorden te doen. We dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Zingen we nu Psalm 26, het tweede vers. Psalm 26, vers 2. Tot de dienst en gebeden. Laat ons danken, bidden en voorbeden doen. Heere, zo komen wij opnieuw voor uw heilig aangezicht. Schuldig en onrein, zoals we vanmorgen gehoord hebben. En tegelijkertijd ook met een diep verlangen om door u schoongewassen te worden, gereinigd. Van u wil ik zijn. En als we onszelf onderzoeken, dan kunnen we er niet omheen. Dat er veel is wat er niet deugt. Dat ons hart en onze handen, ja, dat daar veel aan kleeft. Wat voor uw aangezicht niet kan bestaan. Als we onszelf onderzoeken, Heere, mag er dan ook een verlangen zijn om bij u te schuilen. Om door u schoongewassen te worden. Om te delen in uw gerechtigheid, Heere Jezus Christus. En als we onszelf dan onderzoeken, mag er dan ook een verlangen zijn. Om de zonde te ontvluchten. Om de liefde te zoeken. Om te leven zoals u dat van ons vraagt. Heer, u kent ons heel persoonlijk hoe wij daarmee bezig zijn. Heere, zegen ons in deze week van voorbereiding. Dat wij aan uw voeten terecht zullen komen, Heere Jezus. Maar dat we dan ook omhoog durven kijken. En dat van u durven te verwachten. Breng ons zo dan volgende week ook aan uw tafel. We bidden voor elkaar. Voor hen die... En wie het misschien wel extra hard binnenkwam vanmorgen. Onrein. Onrein. Heer, u kent ze. Die zo diep gebukt gaan. Onder de zonde die hen aanklaagt. Als er iets in ons leven gebeurd is. Waar we maar niet los van kunnen komen. Heer Jezus, maakt u ons dan vrij. Heilige Geest, komt u dan en Heer, wilt u overtuigen, niet alleen van zonde, maar ook van gerechtigheid, maar ook van verlossing in uw Zoon Jezus Christus. Uw bloed reinigt ons van alle zonden. Heer Jezus, U hing daar aan het kruis als die melaatse. Zelfs door uw vader verworpen. Zo bent u ons tot zaligheid geworden. Maak ons er maar vol van. En draag elkaar aan u op. Gedenk ook hen. Die weten dat ze nog wat goed te maken hebben. Met hun naasten. Geef ze daarvoor de kracht. De volharding. De vrijmoedigheid. We bidden om uw zegen. Voor alles wat er deze week weer op ons te wachten staat. Als we naar school gaan, ons werk weer oppakken. Als we geroepen worden om voor iemand te zorgen. Sterk ons daarbij. We bidden voor de zieken. De rouwdragenden. We bidden voor hen die al zo lang ziek zijn. Die al zo lang alleen zijn. Dus het leven van andere mensen gewoon doorgaat in ons leven. Voor ons gevoel misschien wel stilstaat. We bidden u voor hen die zuchten onder psychische nood. Die te maken hebben met een chronische ziekte. Misschien ook wel een huidziekte. Heere God, geef kracht om de ziekte te dragen. Geef uw uitkomst. We bidden voor allen die ook voor de zieken mogen zorgen. We bidden bijzonder ook voor het werk wat er gebeuren mag in het Johannes Hospitium. Als er met zoveel liefde voor stervenden wordt gezorgd. Zegen dat. We danken u dat deze plekken er ook zijn. We bidden u om uw zegen over onze gaven die we daarvan mogen geven. Ook voor het werk van de kerk. En bidden u ook of u een nieuwe herder en leraar wil schenken ook aan deze gemeente. Als er een beroep wordt voorbereid en uitgebracht zal worden volgende week. We bidden u voor dominee van der Stoep en alle die bij hem horen. Wilt u zijn hart, hun harten aanraken en in uw weg wijzen. Heer, mag het zijn dat ook hier in Wilnis de vacature weer vervuld mag worden. En hier weer een nieuwe herder en leraar aan het werk mag gaan. Wilt u op uw tijd en op uw wijze een broeder sturen. En wilt u de kerkraad hierin ook leiden. Zo bidden we u om uw zegen over deze overkomen van ons land en volk, over het kabinet wat deze week zal aantreden, nieuwe ministers en staatssecretarissen die geroepen worden om ons land te dienen. We vinden er misschien van alles van, maar we brengen ze vanmorgen bij u. Geef ze iets van uw geest, vul ze met uw wijsheid en stel ze tot zegen voor land en volk. We bidden om vrede in deze wereld. Om recht en gerechtigheid, om de komst van uw koninkrijk. Breid uw koninkrijk uit. Gedenk uw belofte ook aan Israël gedaan. En hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Psalm 147, vers 6. Zingen was onze slotzang nadat u uw gave hebt kunnen geven voor het kerkbeheer en voor het Johannes Hospitium. Van harte aanbevolen. En dan Psalm 147, het zesde vers. Ga dan heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere voor u en voor allen. die bij u horen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.